Anna Dagboek podcast nummer 2.
So I hear you're from Canada.
Het is zaterdagavond 8 juni 2013 en ik zal er maar niet beginnen, zeker uit pure schaamte over de vorige podcast die ondertussen meer dan 3 maanden oud is. Shame on me, ik weet het beste mensen, maar wees gerust, ik heb dit keer echt wel een goed excuus gehad om niet te podcasten de afgelopen weken. We zijn namelijk verhuisd van Moncton, New Brunswick naar Toronto, Ontario. Enfin, eigenlijk Brampton, Ontario, als ik heel eerlijk moet zijn, maar dat is wel degelijk een onderdeel van wat ze hier de GTA noemen. De Greater Toronto Area. En omdat eigenlijk niemand buiten de GTA, buiten de GTA Brampton weet liggen, zeg ik dan maar gemakshalve dat we in Toronto wonen. En dat is waar ik dus nu op dit ogenblik zit en deze tweede Canada Dagboek of Canada Dagboek podcast opneem. Podcast aflevering 2 vanuit Brampton. Over onze roadtrip hier naartoe, de trip hierheen, inclusief de sneeuwstorm in Montreal, vind je verhalen op de blog, canadagboek.blogspot.com, dus daar ga ik je niet mee lastigvallen. Ik wil je wel vertellen dat verhuizen van de ene provincie naar de andere, ja, eigenlijk een beetje als een tweede immigratie aanvoelt. Een binnenlandse immigratie noem ik het altijd. En ik zeg dat omdat alles moet veranderen eigenlijk, alles moet anders. Enfin, niet echt alles, maar toch heel veel. Canada is een zeer gefederaliseerd land en de provincies staan veel dichter bij de burgers dan het federale niveau. Met andere woorden, die provincies die regelen eigenlijk het voornaamste. En die provincies zijn een beetje zoals de staten in de Verenigde Staten, bijna autonome landen. Neem nu Ontario, dat is de provincie waar we nu wonen. Die provincie is gigantisch. Je kan in deze provincie Frankrijk en Italië kwijt en dan nog heb je genoeg plaats voor een aardig feestje. Dus gigantische provincie. En dan spreken we alleen nog maar over Ontario. En als je gaat wonen in een andere provincie, dan moeten heel veel dingen veranderen of moeten heel veel dingen opnieuw worden aangevraagd. Een paar voorbeelden. Ons rijbewijs, ons Canadees rijbewijs, dat eigenlijk niet bestaat, want het is een New Brunswick rijbewijs, dat moet worden omgeruild naar een rijbewijs uit Ontario. De Medicare card, best te vergelijken met de CIS-kaart in België, moet worden omgeruild, moet opnieuw worden aangevraagd eigenlijk, want healthcare is provinciaal geregeld. De nummerplaat op onze auto moet ook omgezet worden, van een New Brunswick plaat naar een Ontario plaat. En zelfs je autoverzekering moet anders, want de premies hier in Ontario liggen een pak hoger dan in New Brunswick en je mag hier maximum 2 maanden blijven rondrijden met je oude verzekering uit New Brunswick en dan moet je het omzetten naar een verzekering uit Ontario. Dus ja, je bent wel even bezig met de administratieve rompslomp, met al die dingen te regelen, maar op dit ogenblik kan ik zeggen dat we zo goed als alles rond hebben en dat er, dat er schot in de zaak komt. En dat is de reden waarom het eigenlijk aanvoelt als een tweede mini-immigratie, een binnenlandse immigratie van de ene provincie in Canada verhuizen naar de andere provincie. En over Medicare gesproken, we zijn voor het eerst hier aan de dokter geweest ondertussen in onze nieuwe provincie. Gemma die hoestte al een heel tijdje en dus zijn we zaterdagavond mee naar, vorige zaterdagavond was dat, naar de dokter geweest. Basiszorg is gratis hier in Canada, dat is het grote verschil met de Verenigde Staten. Een gewoon doktersbezoek is dus volledig gratis, je moet gewoon die Medicare card laten zien en dan is dat genoeg, dan betaal je geen cent. En je hebt hier van die walk-in clinics, noemen ze dat, waar je dus gewoon naartoe kan zonder afspraak. We hebben ook op dit ogenblik nog geen huisdokter, dat hadden we in New Brunswick wel. Dat was op zich fijn af en toe om te hebben, omdat die man, want het was een man, je dossier wat kent en je ook persoonlijk kent, maar die walk-in clinics, die werken eigenlijk even goed. Zeker als je na het werk met de kinderen nog even naar de dokter wil, omdat ze bijvoorbeeld al een tijdje hoesten of omdat je zelf met een vervelend virus kampt, ja, dan kan je gewoon naar de walk-in clinic gaan en dat is even goed, eerlijk gezegd. For the record, Gemma bleek helemaal in orde te zijn en we hebben gewoon een hoestsiroopje meegekregen en dat moet de zaak klussen, daarmee moet ze dan de verkoudheid doorkomen. Nu we toch over de kinderen hebben, Gemma en Fran gaan ondertussen netjes naar de school hier en omdat ze in Moncton naar een Franstalige school gingen en omdat we ze toch in dat Franstalige onderwijs willen houden, omdat we vinden dat dat een enorme troef is als ze Engels en ook Frans en dan natuurlijk ook Nederlands kunnen, hebben we ook hier een Franstalige school gezocht en gevonden. Op een kilometer of 5-6 hier vandaan. 'S ochtends pikt de schoolbus hier hen voor de deur op, zoals dat ook het geval was trouwens in New Brunswick. En 's avonds levert diezelfde knalgele schoolbus hen weer voor de deur af. En we zijn echt heel tevreden over de school, want dat is toch altijd een gokje natuurlijk. Het is een openbare publieke school. Maar ja, geen twee scholen zijn dezelfde natuurlijk. En je kan altijd al wel eens een foute, tussen aanhalingstekens, school treffen. Maar dit is echt wel een hele goede school. Al was het maar het gebouw, het is een gloednieuw modern gebouw. Zeer vriendelijk lerarenkorps. Zeer goede communicatie ook met de ouders. En de kindjes, Gemma en Fran, gaan er heel graag naartoe. Dus dat is allemaal heel leuk. En de directeur heeft een Belgische link trouwens. De directeur is geboren in India, geloof ik. Is dan op jonge leeftijd, als hij een paar jaar oud was, naar België gekomen. En dan weer een paar jaar nadien is hij naar Canada verhuisd. En het gevolg is dat hij dus ook een beetje Nederlands spreekt. Want hij heeft behoorlijk lang, enfin, toch een aantal jaar in Brussel gewoond. En ja, die spreekt een mondjevol Nederlands, een paar basiswoorden. En dat vinden onze kinderen natuurlijk geweldig. Dat die directeur van de school in Canada ja, een beetje Nederlands spreekt. En toegegeven, dat is ook wel opmerkelijk. De school, net als Brampton eigenlijk, is zeer, zeer, zeer multicultureel. Je hebt er leerlingen en leraren in alle maten en vormen en kleuren en achtergronden. En dat is typisch Brampton. Een typisch Greater Toronto Area eigenlijk. De hele regio is heel multicultureel. Hier in Brampton trouwens heb je veel Indiërs. Brampton, ook al is het kleine Bombay genoemd, Little Bombay, omdat je hier dus heel veel Indiërs hebt en dat maakt het er allemaal zeer multicultureel op, maar wel op een positieve manier multicultureel. Want dat is natuurlijk ook Canada, iedereen heeft wel ergens buitenlandse roots, maar we leven hier allemaal keurig naast elkaar in Canada. Dat is een beetje onze eigen update. Ik wil nog een aantal dingen vertellen uit Canada zelf. Wat in het nieuws zat, bedoel ik dan. Wat hebben we onthouden uit het nieuws uit Canada? Wel, er is eigenlijk maar één verhaal dat de ronde doet hier tegenwoordig. Dat is Rob Ford. Rob Ford is de burgemeester van Toronto. En die man, die zit in de problemen. Het is te zeggen, een aantal weken geleden kwamen plots twee journalisten, één journalist van de Amerikaanse roddel- en entertainment site Gawker en een andere journalist van de Toronto Star, dat is een lokale krant hier in Toronto. Dus die twee journalisten kwamen plots op de proppen met het verhaal dat ze een video hadden gezien waarin Rob Ford, de burgemeester van Toronto, zich te goed deed aan de crackpipe, dus de aan crack en cocaïne zat. Die twee journalisten hebben die video te zien gekregen op de achterbank van een auto van Somalische drugshandelaars. Ze mochten geen kopie maken, ze mochten niks opnemen, ze mochten er alleen naar kijken naar die video. En dan werden ze min of meer uit de auto gezet. En dan werd hen verteld dat ze de video konden kopen voor permanent gebruik, maar dat zou hen wel $200.000 kosten. De dag nadien stond dat natuurlijk zowel op die website Gawker als in de krant. Groot verhaal. Rob Ford zit aan de cocaïne, zit aan de crack, heeft de crackpijp gerookt. Maar die video is natuurlijk nergens te zien. Alleen die journalisten hadden dat gezien. En toen is er eigenlijk een heel groot verhaal gestart, een schandaalverhaal. Andere media hebben daar gretig op ingepikt. En ja, toen was de vraag natuurlijk, bestaat die video of niet? En als die bestaat, kunnen we hem dan alsjeblieft zien? En dat is zowat het nieuws geweest de afgelopen dagen en weken in Toronto. En het merkwaardige was dat de burgemeester eigenlijk nooit openlijk heeft gezegd of hij nu wel bestaat of niet, die video. Het is te zeggen, hij heeft gezegd dat de roddels niet waar zijn, dat ze afschuwelijk en volledig onterecht zijn. Maar dat was de enige communicatie buiten dat ene zinnetje dat hij naar journalisten heeft gesneerd. Meer communicatie heeft hij daarover niet vrijgegeven. En dat was zijn fout geweest, want het verhaal is beginnen groeien en het is boven zijn hoofd gegroeid. Wat de zaak ook erger maakte, was dat een aantal van zijn medewerkers, van zijn stafmedewerkers, ontslag begonnen te nemen of werden buitengezet. Ondertussen is hij 5 mensen kwijtgeraakt op City Hall, van zijn woordvoerder tot zijn stafmedewerker, tot zijn persoonlijke secretaris. Die mensen hebben er zelf de brui aangegeven of die hebben hun C4 gekregen. Vreemde dingen aan de hand op het stadhuis van Toronto. Geen communicatie van Rob Ford, terwijl de druk op hem steeds groter werd om open kaart te spelen. Zeg gewoon wat er aan de hand is. Ben je dat op die video? Bestaat die video toekoer of niet? En indien ja, ben je dat nu of ben je dat niet? En zo gaat het nu al een hele tijd door. Dat is eigenlijk het verhaal van Rob Ford. Wie meer wil weten, die kan naar de site van CBC surfen trouwens. We zullen een link zetten op onze eigen blog, canadagboek.blogspot.com. En CBC heeft een heel mooi dossier gemaakt met een soort tijdlijn van wat er gebeurd is en met alle hoogtepunten, lees dieptepunten van dat hele verhaal. Dat is de moeite waard om eens te bekijken als je het fijne wil weten over onze burgemeester, of de burgemeester van Toronto, die aan de crack zit. Eén leuke soundbite uit dat hele verhaal wil ik jullie toch niet onthouden. De burgemeester, Rob Ford, heeft samen met zijn broer Doug Ford een radioshow op zondagmiddag. Doug Ford is niet alleen de broer van de burgemeester, maar is ook gemeenteraadslid. En de broers Ford hebben een 2 uur durende radioshow op zondagmiddag hier op een station in Toronto. En zij laten de revue passeren van de afgelopen week. En tijdens een van de vorige radioshows gooiden ze alle registers open om te fulmineren tegen de media hier. En op een bepaald moment heeft de burgemeester van Toronto de media maggots genoemd. En maggots zijn eigenlijk debielen. Slijmerige debielen, absurde randfiguren. En zoiets doe je niet natuurlijk. Dit was eigenlijk het fragment, het specifieke fragment.
80% of them are nasty son of a guns.
Bunch of maggots. Sorry, I shouldn't have said that.
Ja, enkele dagen later heeft hij zich dan wel moeten excuseren voor die uitspraak. Maar goed, het kwaad was geschied en dat zal hem nog wel een tijdje blijven achtervolgen, vrees ik. Als je meer wil weten over die burgemeester en het hele verhaal, kan je dus naar die site van CBC surfen. We zetten een link op onze blog. Dat was eigenlijk het enige verhaal waarover ik het wilde hebben in Canada. Maar er zijn ook een aantal dingen die we onthouden hebben uit België de afgelopen weken.
De klapper van de week!
Wat me zo meteen te binnen schiet uit het nieuws in België. Ja, de problemen met de Vira-trein natuurlijk. Dat hebben we gevolgd. De hele discussie over het onderwijs ook. En of en hoe dat dan hervormd moet worden. De treinramp in Wetteren, dat is al een tijdje geleden. Maar dat hebben we toch ook goed kunnen volgen dankzij het internet. De Sinkse Voor, waar moet de Sinkse Voor of moest de Sinkse Voor plaatsvinden? Een grappige tweet trouwens gelezen daarover van de Raaskalderij, geloof ik dat het was, een satirische website. Met als titel: klagers Sinkse Voor krijgen hun €45.000 schadevergoeding uitbetaald in jetons. Dat vond ik een geweldige tweet, heb ik geretweet. Dat is fantastisch, dat doet mij lachen, zo'n dingen. Twee dingen wil ik nog aanhalen uit het nieuws uit België, wat mij is bijgebleven. Ook ten eerste dat Wat Als, het in Vlaanderen alom gewaardeerde humoristische programma, een behoorlijke televisieprijs heeft gekregen. Het programma van 2B, van de zender 2B, heeft een Gouden Roos gewonnen. Dat is een zeer belangrijke onderscheiding in tv-middens. En voor wie dat programma Wat Als niet kent, Wat Als is een hilarische sketchshow waarin elke situatie van het programma dus start met die bewuste vraag: Wat Als? En dan volgt telkens een absurde sketch gespeeld door toch wel wat Vlaamse topacteurs en actrices. Onder meer Charlotte van der Meers, Ben Segers, Bruno van den Broeke en Ruud Beekmans, om er maar enkele te noemen. Niet alle fragmenten zijn even geestig, maar er zitten toch wel vaak briljante dingen tussen. Wat als we altijd eerlijk waren, bijvoorbeeld. Wat als wc's niet bestonden. Wat als het altijd kermis was, dat soort dingen. En nu ga je denken, hoe kan die dat dan allemaal bekijken? Want in Canada heb je toch geen 2B? Nee, dat is waar, maar je hebt wel YouTube, lang leven YouTube. En er staat behoorlijk veel materiaal ook op YouTube. Of er stond eigenlijk veel materiaal op YouTube. Want ik heb de indruk dat er ook veel is afgehaald de afgelopen weken. En dat heeft misschien ook te maken met auteursrechten. Wat als? Terecht dus die onderscheiding gekregen. Het allereerste fragment dat ik ooit zag van hen was dit hier. Wat als garagisten eerlijk waren?
Wat was ze? Dat was dus een klein onderhoudje. Wij hebben 4 nieuwe banden gestoken. Dat was totaal niet nodig, maar weet jij wel. Hè? Dan de werkuren hier. Op 10 minuten was ze geflikt. Maar we rekenen daar 3 uur voor. En dan is er nog een supplement van €100 dat vaak genoeg omschreven is, zodat jij geen flauw benul hebt waarover dat gaat. Dus alles bijeen komt dat op een bedrag van €640. Kan ik daarmee bankcontact betalen? Loser.
Tovert nog altijd een glimlach op mijn gelaat. En eigenlijk is het trouwens niet het hele fragment. Het is een kleine teaser. Want in het echte langere fragment wordt er ook nog gesproken over de fournicateur die moet worden afgesteld. De fournicateur bestaat helemaal niet, maar het is wel iets waar hij €100 voor had aangerekend om dat af te stellen. Wat heb ik nog onthouden? Jan Bikaus zat in het nieuws de afgelopen weken. En op zich is dat niet uitzonderlijk natuurlijk voor iemand die het nieuws presenteert. Maar nu was hij zelf het nieuws plots geworden. Want tijdens een ernstig interview met Koen Geens, de minister van Financiën, gebeurde plots dit.
Volgend jaar moeten we 0,75-0,8 doen om ons structureel tekort te beheersen. En dat is toch goed voor een 3 à 3,5 miljard.
Ja, dat is nog altijd 160 miljard oude Belgische, als ik goed kan tellen. Dat is geen kattenpis.
Wat blieft, Jan?
Dat is geen kattenpis.
Ja, dat is geen kattenpis, zei hij dus, Jan Beekhuis. Hij zit bijna aan het einde van zijn carrière en hij zal wellicht gedacht hebben, och, what the heck. Een week later, ongeveer een week later, horen we dan dit hier van Kathleen Coles in Ter Zake.
Mevrouw Rutte, is de campagne nu vol een bak begonnen?
Ja, Kathleen Coles en Jan Beekhuis in schoon Vlaams, in Vlaamse tussentaal. Ik weet niet wat de taalraadsman Ruud Hendricks van de VRT daarvan gezegd heeft trouwens. En of ze zo'n officiële nota in hun bus gekregen hebben na die uitspraak. Ruud, als je dit hoort, laat het mij weten, want het intrigeert mij. Dat was het wat ik jullie voorlopig wilde vertellen. Aflevering 2 van de Canadagboek podcast. Ik ga echt geen beloftes meer maken over wanneer de volgende te horen is. Dat is veel te gevaarlijk gebleken, heb ik gemerkt, de afgelopen weken en maanden. Ouch. De laatste 3 minuten van deze podcast wil ik een eerbetoon maken aan de makers van Wat Als. Het begintuuntje van de reeks is eigenlijk een geweldige plaat van Eric Clapton. Tell me that you love me. Tot de volgende keer.